In de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het derde en vierde vers van Psalm 49. Hij kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan. 3 en 4 van Psalm 49. Gemeente, wij openen het woord Gods bij het 32e hoofdstuk uit het boek Exodus. Exodus 32. En wij lezen dat hoofdstuk vanaf het 15e vers. Na de schriftlezing zingen we het 4e vers van Psalm 103. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen aan Israëls zaad tot hun behoud genegen zijn daan getoond. 103, vers 4. Wij lezen dus Exodus 32 vanaf vers 15. En Mozes wendde zich om en klom van de berg af met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren op haar beide zijden beschreven. En zij waren op de ene en op de andere zijde beschreven. En die tafelen waren Gods werk. Het geschrift was ook Gods geschrift zelf in de tafelen gegraveerd. Toen Jozua de stem van het volk hoorde als het juichte, zo zeide hij tot Mozes, er is een krijgsgeschrei in het leger. Maar hij zeide, het is geen stem van geroep van overwinning, het is ook geen stem van geroep van nederlaag. Ik hoor een stem van zingen bij beurten. En het geschiedde als hij aan het leger naderde en het kalf en de rijen zag dat de toorn van Mozes ontstak en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp en die beneden aan de berg verbrak. En hij nam dat kalf dat ze gemaakt hadden en verbrandde het in het vuur en vermaalde het totdat het klein werd en strooide het op het water en deed het de kinderen Israëls drinken. En Mozes zeide tot Aaron, wat heeft u dit volk gedaan dat gij zulke een grote zonde over hetzelfde gebracht hebt? Toen zeide Aaron, de toorn, mijn heren, ontsteken niet. Gij kent dit volk, dat het in de boze ligt. Zij dan zeide tot mij, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan, want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland opgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Toen zeide ik tot hen, wie goud heeft, die rukken het af en geven het mij. En ik wierp het in het vuur en dit kalf is eruit gekomen. Als Mozes zag dat het volk ontbloot was, want Aaron had het ontbloot tot verkleining onder degenen die tegen hen hadden mogen opstaan, zo bleef Mozes staan in de poort van het leger en zeide, wie de Heere toebehoort, komen tot mij. Toen verzamelden zich tot hem al de zonen van Levi. En hij zeide tot hen, alzo zegt de Heere, de God van Israël, een ieder doet zijn zwaard aan zijn heup. Gaat door en keert weder van poort tot poort in het leger en een iegelijk doden zijn broeder en elk zijn vriend en elk zijn naaste. En de zonen van Levi deden naar het woord van Mozes en er vielen van het volk op die dag omtrent 3000 man. Want Mozes had gezegd, vult heden uw handen de Heere, want elk zal zijn zijn tegen zijn zoon en tegen zijn broeder en dit opdat hij heden een zegen over u lieden geven. En het geschiedde des anderen daags dat Mozes tot het volk zeide, gijlieden hebt een grote zonde gezondigd. Doch nu, ik zal tot de Heere opklimmen, misschien zal ik een verzoening doen voor uw zonde. Zo keerde Mozes weder tot de Heere en zeide, ach, dit volk heeft een grote zonde gezondigd, dat zij zich gouden goden gemaakt hebben. Nu dan, indien gij hun zonden vergeven zult. Doch zo niet, zo delg mij nu uit uw boek, het welk gij geschreven hebt. Toen zeide de Heere tot Mozes, die zou ik uit mijn boek delgen die aan mij zondigt. Doch ga nu heen, leid dit volk waarheen ik u gezegd heb. Zie, mijn engel zal voor uw aangezicht gaan, doch ten dagen van mijn bezoeken, zo zal ik hun zonde over hen bezoeken. Aldus plaagde de Heere dit volk, omdat zij dat kalf gemaakt hadden, het welk Aaron gemaakt had.
Thank you.
christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Uit onze catechismus is vanavond aan de beurt, zondag 5, de vragen en antwoorden 13 en 14. 13 en 14 uit deze vijfde zondag. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toorn Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Zoeken wij de Heere en bidden wij hem om zijn zegen. Heren, wij mogen vanavond verder gaan in ons onderwezen worden aan de hand van onze Heidelbergse catechismus. De waarheden die gij in uw woord geopenbaard hebt, zijn in dit leerboek samengevat. En zijn zo gerubriceerd, heren, dat wij verschillende schriftgedeelten in één zondagsafdeling terug kunnen vinden om op die manier ook in de leer die naar de godzaligheid is te kunnen worden onderwezen. We danken u voor uw woord, maar we danken u ook voor ons leerboek, heren, dat gij al zo vaak en al zo lang aan uw kerk hebt gegeven en dat al zo menigmaal tot zegen gesteld is, een bron van onderwijs gebleken is, ook een bron van vertroosting, want het heeft u behaagd om mensen zo te bekwamen dat zij dit leerboek op deze wijze als een troostboek hebben kunnen schrijven. En het heeft u behaagd, Heere, om door middel daarvan menig hart alreeds te vertroosten. Wij danken u voor datgene wat in ons voorgeslacht tot openbaring gekomen is. Voor het werk dat gij in mensen gedaan hebt en voor de talenten en de bekwaamheden die gij in vroeger jaren aan mensen hebt gegeven om uw woord op een hele eerlijke en duidelijke en complete manier samen te vatten en door te geven. En wij willen u erkennen, heren, dat het u behaagd heeft om uw kerk ook bij het licht van uw geest ertoe te leiden om deze en andere geschriften tot de belijdenisgeschriften, tot haar wezenlijk fundament te maken. Heren, wij bidden van u dat gij het ook vandaag geven wilt, dat wij aan deze leer verbonden mogen zijn met hoofd en hart. En dat het ook vandaag nu al zoveel op de tocht staat en nu er zoveel aangevochten wordt, dat u het vandaag wilt geven in de harten van alle die u vrezen, dat zij mogen blijven bij datzelfde woord, bij datzelfde geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. En dat we er niet alleen bij mogen blijven, maar dat we er ook voor mogen staan. En dat we er ook, als het erop aankomt, zoals uw woord ons er zelf toe oproept, ook voor zullen strijden. Maar dat kan alleen, heren, als het ons persoonlijk eigendom geworden is. Als het zaak van ons hart geworden is. Als we wat we hier beschreven vinden, herkennen. En als wij zo aan u en aan uw woord verbonden mogen zijn, met een innerlijke verbondenheid, met de verbondenheid van de eenigheid van het waarachtige geloof. Schenk dat, Heere, schenk dat ook vandaag in tijden van verwatering en van veroppervlakkiging. En laat zo het onderwijs ook in de prediking, in de leerdienst, de gemeente mogen stichten, de gemeente mogen bouwen. En laat dat ook onder ons zo mogen zijn, Heere. We mogen vanavond verder lezen in die zondag waarin we op zoek zijn naar de oplossing van het grootste probleem dat er in een mensenleven aan de orde komt. Het probleem dat hij een verloren zondaar is, tijdelijke en eeuwige straf verdiend heeft. En dat alles omdat hij door zijn zonde onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad werd. Het grootste probleem, Heere. Wij mensen leven er van nature overheen. We hebben wel problemen en sommige wegen ook wel zwaar, maar dit probleem dat zien wij van nature niet. Maar als het u behaagt om onze ogen daarvoor te openen, dan komen ook allerlei andere dingen in een heel ander licht te staan. En die worden dan ook minder gewichtig en belangrijk, maar dan gaat dit knellen. En dat moet toch gebeuren in ons leven, Heere, dat we het gaan ontdekken wat u ons in uw woord ook zegt. Dat wij schuldig staan aan al uw geboden, dat we geen daarvan gehouden hebben en dat we altijd tot alle boosheid geneigd zijn. Heere, wij bidden van u dat dit echt ons probleem ook mag zijn. En dat we daarom ook zo begeerig werden, zo heilbegeerig om te weten of er nu van uwentwege een middel is om aan die straf te ontgaan en weer tot genade te komen. Zoals we onze catechismus vorige week hoorden vragen. En nu zijn wij met ons leerboek vanavond weer op zoek, Heere. En al zullen we het dan ervaren dat de deuren dicht gaan. Dat wegen afgesloten worden. Dat dingen die mogelijk leken, onmogelijk blijken. Als zo inderdaad ook alles aan onze kant afgebroken wordt. En als alle mogelijkheden ons benomen worden, laat het er dan des te meer in ons leven omgaan om die enige, de door u gegeven zaligmaker, te leren zoeken en kennen. Om in hem gevonden te worden. En dan niet langer voor te leven met iets van onszelf, ook niet met een stukje eigen vroomheid en eigen gerechtigheid. Niet bekleed met de mantel van onze eigen gerechtigheden. Heere, laat dat alles maar als een wegwerpelijk kleed van onze schouders afglijden. En neem het ons maar af, om dan echt niets anders te hebben en niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En daar moeten we toch naartoe, Heere, dat moet het toch worden in ons leven. Hij en Hij alleen is de weg, de waarheid en het leven. Hij en Hij alleen is het licht der wereld. En geen ander is de ware wijnstok en de goede herder. Alleen Hij kan ons redden van de dood en ons verzoenen met God. Want alleen Hij gaf zijn bloed en alleen Hij betaalde de prijs. En alleen Hij is het offer. En alleen Hij kan daarom ook zalig maken. Heere, wij bidden van u, open onze ogen voor deze heilswerkelijkheden, voor deze centrale dingen van het evangelie. We weten ze wel, maar weten we ze nu ook echt? Weten we ze nu ook in de beleving? En zijn we er nu ook al achter dat het geheim van zalig worden gelegen is in het zich gelovig toevertrouwen aan die borg en middelaar alleen? Heren, laat uw geest ons leiden in spreken en in luisteren. En wilt u ons een gezegend uur geven. Uit uw hand. Uit uw volheid. En doe het dan niet om onzentwil, Heere, want dan kan het ook niet. Maar doe het om Christus wil. En wil ons om zijnentwil bezoeken met uw heil. Zegen ons hier. Denk aan hen die hier niet zijn kunnen. Denk aan onze bejaarden. Denk aan hen die met ons meeluisteren. Wil ook hen uw zegen schenken, Heere. Laat uw geest in hun leven net zo werken als hier in het midden van de gemeente. En bind ons ook aan elkaar samen, ook al zien we elkaar niet. Maar dan weten we toch ons met elkaar verbonden in die ene In dat ene woord wat u ons laat verkondigen en in dezelfde liederen die wij hier als gemeente mogen opzingen en die anderen misschien in een huiskamer mogen meezingen of mogen meeneurien. Heere, laat uw geest daar en hier en alom werken. Wees ook met uw kerk waar ook in de wereld en laat uw kerk bewaard blijven bij uw woord. Wilt gij uw kerk ook uitbreiden, Heer, het getal van hen die u in waarheid vrezen vermeerderen. Wilt gij de prediking van uw woord daartoe dienstbaar stellen? Alle arbeid in uw koninkrijk gebruiken. Laat het in getrouwheid mogen geschieden, Heer. En wil genadig onze zonden vergeven. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 106, vers 11, 12 en 13. 106, vers 11. Zij maakte zich de Heer ten spot een kalf bij Horeb tot een god. En hun hart vergat de opperheer, toen dreigde God hen met de dood. 11, 12, 13 van Psalm 106.
Thank you.
Het stuk van onze catechismus begint met de vraag of er nog een middel is om aan de straf te kunnen ontgaan en weer tot genade te komen. En dat het antwoord op die vraag niet een onmiddellijk ja is geweest. Gelukkig ook niet een nee, want dan zouden we al lang zijn uitgepraat. Maar al is het dan gelukkig geen nee geweest, het ja hebben we ook nog niet gehoord in antwoord 12. En waarom niet? Waarom geeft onze catechismus niet onmiddellijk daar het blijmoedige antwoord ja op? Er is nog een middel, er is nog een weg, er is nog een zaligmaker. Het kan nog goed komen, er is nog mogelijkheid om van de straf ontslagen te worden en door God weer in genade te worden aangenomen. Wel, afgedacht van zalig worden, hoe belangrijk dat dan ook is. Afgedacht nog van de vergeving van zonde, hoe onmisbaar die ook voor ons is, is er nog wat anders. En dat is het geschonden recht van God. En als er bij God verlossing voor zondaren zal zijn, vergeving voor overtreders, dan kan dat niet ten koste van Gods recht. Dan moet aan het recht van God voldaan worden. En dat is het punt dat eerst aan de orde moet komen. God, en daarom blijkt het uit het antwoord, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Zeker, God wil ook wel zondaren zalig maken, maar hij wil zijn recht daarbij niet laten tekortkomen. Hij wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En dus, daarom moeten we aan die gerechtigheid betalen. Hoe dat gebeurt, dat is punt 2. Maar het moet gebeuren, er moet aan betaald worden. Wij moeten eraan betaald worden. Wij moeten eraan betalen. Of door onszelf. Of door een ander. Dus als het door onszelf niet kan, dan is de mogelijkheid ook nog te overwegen of het dan wel kan door een ander. Nou, daar gaat onze catechismus in zondag 5 verder op door. En dan wordt in de eerste plaats de mogelijkheid onderzocht of we het mogelijk zelf kunnen. Maar kunnen wij, vraag 13, kunnen wij door onszelf betalen? Op die vraag is, niet hier, maar op vele andere plaatsen, een bevestigend antwoord gegeven. Als je deze vraag stelt aan het Jodendom, ook het Jodendom uit de dagen van het Nieuwe Testament al, dan wordt daar bevestigend op geantwoord. Ja, dat kan. Een mens kan door zichzelf betalen. En het is in het Jodendom een heel systeem geworden. U weet wel dat ze de wetgeving zo interpreteren dat het volbrengen van Gods geboden een verdienstelijk karakter heeft gekregen. En dat het brengen van offers en het doen van goede werken en het doen van gebeden allemaal meehelpt, mee bijdraagt aan onze staat, aan de rechte staat voor God. Heel die wetsreligie heeft dat verdienstelijke karakter gekregen, wat in de dagen van het Nieuwe Testament al zo was en wat vandaag nog niet anders is. En in zekere zin is dat systeem van doe dat en gij zult leven ook overgenomen door de kerk van Rome. Want daar heeft men ook de leer van de goede werken en de verdienstelijkheid van de goede werken. Dat is nog wat anders. Wij geloven ook dat een kind des Heren goede werken moet doen. Maar dat element van de verdienstelijkheid, dat zit daar niet in. Maar bij Rome wel. Goed, de Romeinse leer is natuurlijk ook gebaseerd op het offer van Christus en op de noodzakelijkheid van dat offer van Christus. En dat ontkent men geenszins, maar er moet nog wat bij. Er moet nog wat naast gebeuren en dat moet de mens, dat moet de gelovige zelf doen. Door getrouw gebruik te maken van de sacramenten en door allerlei andere vormen in acht te nemen. En vooral ook door goede werken te doen. Ja, nu heb ik het Jodendom en ik heb Rome genoemd. dat betekent evenwel niet dat wij nu maar tegelijkertijd de conclusie kunnen trekken, dat is dan in het protestantisme niet aanwezig. Die gedachte van zelf ook nog wat kunnen aanbrengen en bijdragen. Nee, laten we die conclusie maar niet te haastig trekken, want het zit in ons hart om juist wel te denken dat we zelf wat kunnen. Dat zit in ons hart. En daarom is het bij het Jodendom er zo duidelijk uitgekomen. En daarom is de kerk van Rome ook aan die neiging niet ontworsteld. Maar omdat het in ons hart zit, lopen wij ook gevaar. En is in protestantse kringen er ook een soort werkheiligheid en eigen gerechtigheid. En een steunen op vormen en op uiterlijkheden en op dingen die we doen. En ook op dingen die we juist niet doen, omdat ze niet gedaan mogen worden. Maar de vraag is of God daar ook zo over denkt. Of God ook van mening is dat wij mensen zelf kunnen betalen. Of dat we dat nou helemaal of gedeeltelijk doen. Maar of God ook van mening is dat onze bijdragen ook nog gewicht in zijn schaal leggen. Onze catechismus zegt heel resoluut nee. In geenerlei wijze. En er wordt ook gezegd waarom dat zo gezegd moet worden. Want wij maken de schuld nog dagelijks meerder. In plaats van afbetalen, komt er iedere dag weer bij. De schuld groeit. De berg wordt al groter. De scheiding tussen God en ons wordt al dieper. Is dat naar de schrift? Is dat echt de boodschap die de Heer ons in zijn woord geeft? Gemeente, hoe pijnlijk het ook mag zijn en hoezeer het ons ook tegen ons eergevoel in mag gaan, maar dit is inderdaad de boodschap van de schrift. Moet u eens luisteren naar een tekst in een Bijbelboek dat misschien nog wel wat onbekend gebleven is onder ons. Het is ook niet het makkelijkste Bijbelboek, dat moet ik onmiddellijk toegeven. Alhoewel er toch ook in dat boek Job een aantal dingen staan die ons kunnen onderwijzen ten aanzien van de meest belangrijke geestelijke zaken. Slaat u eens met mij op het 9e hoofdstuk uit het boek Job. Daar is Job antwoord, hij geeft antwoord aan een van zijn vrienden die allerlei dingen tegen hem gezegd heeft, Bildad. En in dat betrekkelijk lange 9e hoofdstuk van het boek Job komen wij vers 30 tegen. Hij heeft al gezegd in vers 28, ik weet dat God mij niet onschuldig, dat gij, zegt hij tegen de Heer, dat gij mij niet onschuldig zult houden. Ik zal toch goddeloos zijn, waarom zal ik dan ijdel arbeiden? En dan komt het. Dan zegt hij, indien ik mij zou wassen met sneeuwwater en mijn handen zou zuiveren met zeep. Job zegt, als ik de beste reinigingsmiddelen die zich denken laten zou gaan gebruiken, sneeuwwater. Nou, is er nou iets reiner dan water gesmolten uit sneeuw die vers op het aardrijk nederviel? Is er nou iets dat zo rein en zo zuiver is als sneeuwwater? En als je dat sneeuwwater nou gebruikt, dat bovendien nog heel zeldzaam is, zeker in het land Palestina, omdat het daar niet zo vaak sneeuwt. En als je dat zeldzame sneeuwwater, dat zo zuiver is, dat ook rechtstreeks van de hemel komt. Als je dat nou gebruikt en je doet er ook zeep bij. Zeep, het reinigingsmiddel dat in die oudheid bekend was. Als je dat nou gaat gebruiken, zegt Job, ben ik er dan? Is mijn ongerechtigheid dan weg? Ben ik dan schoon voor God? Ben ik dan gereinigd van mijn ongerechtigheden? Je kan dat natuurlijk ook in geestelijke zin verstaan. En zo zal Job het ook wel bedoeld hebben. Want hij weet ook wel, net zo goed als dat iedereen weet, dat als je zonde bedreven hebt, dat je er met water niet komt. En dat je er met zeep ook niet komt. Maar dan staan dat sneeuwwater en dan staan die zeep ook nog voor allerlei geestelijke reinigingsmiddelen die wij zelf zouden hebben uitgedacht. Want ben je er nou als je je leven eens gaat verbeteren? Als je de vuile plekken die er in je leven zijn eens wat gaat toedekken? Als je bepaalde zonden die je bedreven hebt probeert niet te vergeten, maar toch ermee te breken. En als je een ander, een nauwgezetter, een preciezer leven zou gaan leven. Als je je leven zou reformeren dus. Als je, zoals de Heer Jezus gezegd heeft in een gelijkenis, dat huis, dat vuile huis, nu eens helemaal gaat omkeren, met bezemen keren, zodat al het vuil eruit verdwijnt en zodat het allemaal fatsoenlijk gaat worden en het wordt allemaal deugdzaam en het ziet er nou netjes uit. Ben je er dan? Als je je zonde niet alleen maar ermee breekt, maar als je ze ook gaat belijden, als je ze gaat bewenen desnoods, als je ze eerlijk voor God gaat uitzeggen, ben je daar dan mee? Als je jezelf ook allerlei lasten op gaat leggen, bepaalde verplichtingen op gaat leggen. Je zou jezelf verplichten om heel duidelijk allerlei godsdienstige vormen in acht te nemen en daar niet van af te wijken, zodat je leven een methodisch leven gaat worden. En zodat je heel precies de tijden voor het gebed in acht gaat nemen en voor het onderzoek van het woord van God. En je wijkt daar nooit en nimmer van af. Ben je daar dan mee? Als je dat sneeuwwater nou eens gebruikt. En als je die zeep nou eens gebruikt. Kun je dan langs die weg betalen? Er zijn mensen die ja zeggen. Er zijn mensen ook die deze weg opgestuurd zijn door hun geestelijke leidslieden. Er zijn mensen die geleerd hebben zo te denken dat daar toch wat verdienstelijks in zit. Dat je op die manier toch God kunt gaan behagen. En er zijn vormen van christendom die hierin geëindigd zijn. Maar Job wist dat het zo niet ging. Want kijkt u maar een vers verder. Indien ik mij zou wassen met sneeuwwater en mijn handen zou zuiveren met zeep, dan zult gij mij in de gracht induiken. En mijn klederen zullen van mij gruwen. Dan gooit God je weer terug in de vuile gracht. Hoe schoon je er ook uitzag. En hoe waardevol je in je eigen ogen ook geworden was. En hoeveel verdiensten je op die manier ook meende te hebben opgebouwd. God gooit je terug in de gracht. In het vuile water waar je weer helemaal vuil wordt. Zodat Job zegt, zodat mijn kleren van me zouden gruwen. Zodat je een afschuw van jezelf zou krijgen. Zodat je je ook meer en meer zou bewust gaan worden van wie je nou eigenlijk bent. Zo doet God. Job verzint dat niet. Maar zo doet God dat. Als wij menen een tijd lang in ons leven langs de weg van eigen gerechtigheid en verdienstelijkheid wat te bereiken bij God. En als we zo langs die weg ondertussen ook gaan menen. En gaan zeggen heimelijk dat we rijk en verrijkt zijn en aan geen ding gebrek hebben. Dat we zo God behagen, dat het zo toch wel op de goede weg is. Dan gaat de Heere tegen ons zeggen wat hij in de gemeente van Laodicea liet verkondigen via die brief die hij door middel van Johannes aan die gemeente liet schrijven. En je weet niet, zegt God, met al je roemen in je eigen gerechtigheden en in je vermeende rijkdom. Jullie weten niet wat je eigenlijk bent. Blind en jammerlijk en arm en naakt. En daar liggen ze weer in de gracht. En dan laat God het ze voelen hoe hij over hen denkt. En met al hun vermeende rijkdom lijken ze armoedzaaiers te zijn. En met al hun vermeende gerechtigheid blijken ze verloren zondaren te zijn. En zo kunnen ze het leren dat hun kleren zelfs van hen gruwen. Zo leerde McChain het, nietwaar? Toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Al mijn ondeugd, nee, dat was al lang een wegwerpelijk kleed. Maar al mijn deugd werd een wegwerpelijk kleed. God gooide hem in de gracht. En toen kon hij leren wie hij echt was. En dat hij er langs deze weg zelf betalen, zelf zich verbeteren, zelf een gerechtigheid opbouwen, dat hij er langs die weg niet zou komen. Zo wordt een mens niet verzoend met God. Zo wordt hij niet weer in genade aangenomen. U vraagt, wat is dat nou in de praktijk als, om die woorden van Job te blijven gebruiken, als de Heere iemand weer in de gracht teruggooit? Hoe doet de Heere dat dan? Want dat doet de Heere dus. Job zag dat al aankomen. En de Heere doet dat in de gemeente van de Laodicense. En als het in de praktijk gebeurt, want je moet er natuurlijk vanaf. Hè, als je op zo'n dwaalweg bent, dat je gaat denken dat je er zelf wat aan kan doen. Dan moet je van die dwaalweg af. Dan moet je oog ervoor geopend worden dat je werkelijk bent. Zoals God je aanduidt, jammerlijk en blind en naakt. Hoe doet God dat nou? Nou, dan denk je dat je wat bereikt hebt. En dan denk je dat je een stukje vroomheid bereikt hebt. En dat je een beter mens bent geworden. Ja, ja, je zegt het niet hardop, want dat is niet in overeenstemming met onze rechtzinnige gereformeerde leer. Maar wat een mens soms niet zegt, dan kan hij nog wel eens denken. Dan kan hij zichzelf nog wel eens bij verinbeelden. Maar, oh God, kan zomaar in één keer je doen terugdenken aan oude zonden. De Heere kan zomaar ineens een blik je geven in je verleden, in je jeugd. Je had er een tijd lang niet meer aan gedacht en je was er overheen geleefd. En in één keer dan brengt de Heere de herinnering terug aan boosheden en verkeerdheden en ongerechtigheden die je vroeger gedaan hebt. En als je eraan denkt, dan krijg je een kleur van schaamte. Dat lag er dus ook, ja. En als de dichter erbij bepaald wordt, dan moet hij bidden. Of God niet meer gedenken wilt aan het kwaad van zijn jeugdjaren. En een andere manier waarop de Heer het soms doet is, hij brengt je in bepaalde verzoekingen. Zeker, dat doet de Heer ook wel eens, dat hij een mens in omstandigheden brengt waarin het benauwd kan gaan worden. Verzoekingen waar we dan ook niet tegen bestand zijn, Petrus, op de zeef. Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. En soms keurt de Heere het nodig in het leven van de zijnen dat ze op die zeef komen. En dat Satan een poosje zijn gang kan gaan. Want Petrus had ook gedacht dat hij wat was. Petrus had ook zeep en sneeuwwater genomen. En die was ook al heel wat geworden in eigen ogen. En omdat hij heel wat was in eigen ogen, zei hij tegen de Heere Jezus, ik ben bereid met u in de gevangenis te gaan. Ik ben bereid met u te sterven. Ik zal u nooit verloochenen. Nou, Satan, ga dan je gang maar. En dan verdwijnt Petrus in de gracht. Zo zelfs dat zijn kleren van hem gruwden. En hij naar buiten gaande weende bitterlijk, van nou had hij zijn meester verloochend onder aanroeping van de naam des Heren. Je kunt leren wat je bent, jammerlijk en blind en naakt. En dan laat de Heren je op een ander moment je onvolkomenheden zien. Je had gedacht dat je wat was geworden, dat je ergens, ja ja, zat vordering in. Het huis was met bezemen gekeerd. Wat kwam hier nou een hele hoop tekort, niet waar? Laat het nou eens een poosje niet gaan om de zonde van bedrijf, de zonde die we doen. Maar laat het nou eens eventjes op u inwerken wat we allemaal hebben nagelaten. Hoe vaak we onze mond hielden terwijl we eigenlijk hadden moeten spreken. Klaar. Dat nooit eens aan. Stelt ons dat nooit eens schuldig? Of de Heere laat ons zien het geestelijk karakter van de wet. Je kunt een eind komen als je denkt dat de wet alleen maar over de buitenkant van je leven spreekt. Kun je een heel eind komen, dan ben je een heel eind op de goede weg. En dan kan je met Paulus zeggen, dat je onberispelijk bent. Ja, zelfs zo ver kan het gaan met een mens. Dat je denkt dat je onberispelijk bent, gerekend in het licht van de gerechtigheid die uit de wet is. En dan hoeft God alleen maar te komen met het tiende gebod. Gij zult niet begeren. Je bent geen hoereerder geweest, hè? Maar je bent het toch. In het licht van dat tiende gebod. Je bent geen doodslager. Maar je bent het toch. Je bent geen dief. Maar je bent het toch. Ik zou niet geweten hebben, zegt Paulus, dat de begeerlijkheid zonde is. Als de wet niet zou hebben gezegd, gij zult niet begeren. Maar nu heeft de wet het wel gezegd. En dan moet ik ook nog ontdekken dat de begeerlijkheid ook nog zonde is. En dat de wortels van de zonde zo diep zitten. Zo diep, dat je ze er nooit uit krijgt. Oh, dat zijn zo een aantal methoden die de Heere gebruikt om een mens op zijn plaats te brengen. En om zijn mens van die troon waar hij langzamerhand opgeklommen was af te stoten. Dat zijn van die middelen die de Heere gebruikt om een mens in de gracht terug te gooien. Zodat je al je eigen gerechtigheid verliest. Zodat je ook gaat zeggen, toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. God breekt het af. En dan dringt de ernst tot ons door. En dan dringt ook tot ons door dat zonde schuld is, maar dat zonde ook slavernij teweeg brengt. Dat is ook een element van het zondaar zijn, dat je slaaf geworden bent. Je kunt niet anders dan zondigen. En je krijgt een walg van jezelf. Weet u, onze catechismus zegt dat heel scherp en heel ernstig. Wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Hoe oud ben jij? Ben je 10 jaar? 10 × 365. Hoe hoog is de berg al? Dagelijks de schuld meer gemaakt. Iedere keer weer er wat bovenop gelegd. Of ben je al 70? 70 × 365. Hoe hoog is die berg? U zegt, ja, maar is dat nou echt zo erg met een mens? Echt zo erg? Ik kom nog even op Job terug. Job die dat zei, al zou ik sneeuw, water en zeep nemen, dan zou de Heere me toch weer teruggooien in de gracht. En dan zou het vuil en onrein zijn allerwegen. Dat zegt Job. En wie was Job? Wat is Gods getuigenis van Job? Hij was een man oprecht en vroom en Godvrezende en wijkende van het kwaad. Dat zegt God van hem. Een man oprecht en vroom, niet in zijn eigen ogen, niet in de ogen van zijn buren, maar in Gods ogen. Hij was een man, zeker een kind van Adam, zeker een gevallen zondaar, maar met genade. En met zoveel genade dat zijn leven oprecht geworden was in Gods ogen. Dat hij had leren vragen, Heere, uw wil, die is altijd wijze. Goed, leer mij naar uw wil te handelen. En dat deed hij in oprechtheid. Hij was vroom, hij was de Heere hartelijk toegewijd. Hij was Godvrezend. Dat was in zijn leven zichtbaar. Dat was in zijn binnenkamer zichtbaar. Daar beleefde hij het en daar zag God het, die de harten proeft en de nieren proeft. God zag, dat is een mens waarin mijn genade zichtbaar geworden is. Hij vreest God, hij wijkt van het kwaad. Hij had een hekel aan de zonde, hij probeerde eraan te ontkomen. Hij probeerde zijn leven werkelijk te bestieren in de richting van de gehoorzaamheid van Gods geboden. En dat zegt God. Deze man zegt, als God mij weer in de gracht teruggooit, dan zou ik me gewassen hebben met sneeuwwater en zeep. Dan sta ik voor hem schuldig En dan kan ik voor hem niet bestaan. Gemeente, als Job dat zegt, dan hebben wij toch wel alle reden om het hem na te zeggen. En nog veel meer reden dan hij had. Want van wie zegt God dat vandaag? Van ons oprecht en vroom en Godvrezende en wijkende van het kwaad. Laten we deze belijdenis onderschrijven. Wij maken de schuld dagelijks meerder. O God, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Zo lang al. En zoveel al. En toch moeten we betalen. Het kan dus niet door onszelf. We stonden voor een deur. En we hoopten dat als we op die deur zouden kloppen, dat de Heere zou open doen. Want het is zo'n dringende vraag geworden in ons leven. Bij u ook? Is er nog een middel om aan de straf te ontgaan en weer tot genade te komen? En de Heere zegt, nou hier is een deur, probeer het eens. Door onszelf betalen. We hebben geklopt en we hebben geroepen en we hebben gevraagd, Heere, doe ons open. En de deur blijft dicht. Zo kan het niet. Zo kan het in ieder geval niet. Zo kan het in ieder geval niet voor mensen die de schuld dagelijks meerder maken. Zo kom je er niet. Al zou je het nog zo ernstig proberen. Al zou je nog zoveel sneeuw, water en zeep nemen. En toch moeten we betalen. Want als aan de gerechtigheid Gods geen genoegdoening geschiet, dan is er van een middel om aan de straf te ontgaan geen sprake. Voelt u hoe het nood is? Een deur viel dicht en bleef dicht. En zo kom je niet binnen. Maar antwoord 12 had laten zien dat er nog een andere deur is. Of door onszelf. Nou, die blijft dus dicht. Of door een ander. En dan zie ik ineens drie deuren op een rij staan. Drie deuren waar allemaal boven geschreven staat. En dan gebruik ik die ouderwetse, dat oud-Hollandse woord van onze catechismus, een bloot schepsel. Een bloot schepsel, dat is gewoon maar een schepsel. Iets, een schepsel die niet meer is dan een schepsel. Wat betekent dat? Een schepsel die niks meer is dan een schepsel. Nou, die zijn er. Die zijn er genoeg, die zijn er in soorten. Want de Heer heeft allerlei schepselen gemaakt. Hier wordt verder geen naam genoemd, geen invulling gegeven. Als u op de hoogte bent van de verkorte catechismus, ik bedoel het kort begrip, dan weet u dat daar twee vragen dit ene onderdeel een beetje uitsplitsen. Daar wordt met name gevraagd of de engelen onze zaligmaker niet kunnen zijn. En er wordt ook gevraagd of de heiligen het niet kunnen zijn. Nou, daar heb je nou een paar van die schepselen. Engelen en heiligen. En je zou ook nog kunnen denken aan de dieren. Dus ik zei, er zijn drie deuren op een rij, waar we nu ook langs mogen gaan. Kan het zo? Kunnen wij door een ander betalen? Door een engel, door een dier, door een heilige? Natuurlijk zijn wij, als we er goed over nadenken en we laten datgene wat het woord van God ons daaromtrent zegt, gemeente, diep onder de indruk zijn van wat engelen allemaal kunnen. Het is ook wat God, zo'n engel, zo'n geschapen engel, allemaal kan laten doen. Denk eens aan die engel die bij Petrus op bezoek kwam in de gevangenis, toen hij daar geketend tussen vier soldaten lag, of tussen twee soldaten, en er stonden er nog vier op wacht, en er stonden er ook nog een paar bij de buitenpoort. Maar die ene engel ziet kan zo'n Petrus zonder dat een van die soldaten wakker wordt en naar buiten te leiden en hem te bevrijden. Die engel ziet kan zo'n die deur, die zwaar vergrendelde deur, zonder dat hij daar iets aan hoeft te doen, dat die deur open gaat. En dat die wachters voor de poort er helemaal geen erg in hebben. Die engel ziet kans om ze met verblindheid te slaan. Die engel ziet kans om deze gevangen Petrus, niemand zou dat hebben gekund, om deze man in de vrijheid te brengen. Denk eens aan die engel die door God gezonden wordt in de dagen van het beleg van Jeruzalem. Als Hiskia koning is, de Assyriërs zijn daar gekomen. En ze hebben het beleg om de stad geslagen. Het is een ondoordringbare ring. Er kan geen mens uit Jeruzalem uit. Er kan ook geen mens Jeruzalem binnen. En ja, als dat zo blijft, dan zal de stad zich over moeten geven. Dan worden ze uitgehongerd. En God stuurt een engel met de opdracht om in dat leger van de Assyriërs slachtoffers te maken. En hij gaat rond in dat leger. En hij slaat ze, de een na de ander. Zoveel, dat als ze de volgende morgen wakker worden, ik bedoel degene die nog in leven zijn, zo in paniek raken dat ze het beleg opbreken en terugkeren als geslagen honden naar hun eigen land. Eén engel. En zo zijn er meer voorbeelden in de schrift. En ik zei al, je kunt diep onder de indruk raken van wat engelen allemaal doen kunnen. Maar een engel kan niet alles. Waarom niet? Omdat een engel ook maar een schepsel is. Dus beperkt in zijn mogelijkheden. Beperkt in zijn krachten. Beperkt in zijn talenten. Een engel kan wel veel vijanden verslaan. Een engel kan wel een gevangen Petrus bevrijden. Maar een engel kan niet doen wat een zondaar nodig heeft om van zijn schuld verlost te worden en weer in genade te worden aangenomen. Een engel kan geen middelaar zijn. Een engel kan geen zonden verzoenen. Waarom niet? Nou, twee antwoorden. Antwoord 14 valt in tweeën uiteen. God wil de zonde van het schep van de mens niet aan een andersoortig schepsel straffen. God heeft verschillende schepselen gemaakt, verschillende soorten, mensen, engelen. Nou, wat mensen misdreven hebben, dat zal God niet aan een engel bezoeken. Ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Daarom alleen al kan het niet. Maar er is nog wat meer. Ik zei, een engel is ook maar een schepsel. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel. Laat hij nou een engel, laat hij nou de engel Gabriël zijn. Toch maar een schepsel, nietwaar? En geen bloot schepsel kan de last van de eeuwige toorn Gods tegen de zonde dragen en er zo mee bezig zijn, die zonde, die last van die zonde zo dragen, dat hij die last ook wegdraagt en andere schepselen ervan kan verlossen. Dat kan een engel ook niet. Dus engelen vallen af. De tweede deur blijft ook dicht. Je had er verwachting van. Want een engel kan zoveel. En een engel is zo machtig. Maar als je het aan een engel zou vragen, kunt u mijn borg zijn? Dan zegt de engel, nee. Ik ben ook maar een schepsel. En de dieren dan? Nou, natuurlijk die ook niet. Want dat is precies hetzelfde, niet waar? Dat eerste stuk van antwoord 14, dat is ook van toepassing op de dieren. God wil aan geen ander schepsel, aan geen ander soortig schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. En om dat tweede maar niet eens te noemen, hoe zou een dier de eeuwige toorn van God kunnen dragen en andere schepselen van die eeuwige toorn van God kunnen verlossen? U zegt maar, vroeger dan, de offers, het hele Oude Testament door werden er toch dieren geofferd en er werd toch verzoening gedaan door middel van die offers, door middel van het bloed van die dieren. Jawel, symbolisch. Symbolisch. Maar dat bloed van stieren en kalveren, dat heeft Gods toorn nooit echt kunnen blussen. Dat was allemaal profetie van wat er nog een keer zou gaan gebeuren. Al die offers, al die duizenden offers, die wezen heen naar wat er in de toekomst zou gebeuren. Als de Heer Jezus Christus zou komen om zichzelf te offeren op het kruishout van Golgotha. Nee, offers, al dat bloed van stieren en bokken, dat heeft de toorn van God ook niet kunnen stillen. Denk nou nooit dat die tijd van het Oude Testament laat zien dat de dieren onze middelaars kunnen zijn. Dat heeft de Heer aan Israël ook heel duidelijk laten weten. Ik denk aan wat er in de profetie van Micha staat, in het 6e hoofdstuk. Daar zegt de profeet, en hij voert als het ware het volk Israël sprekende in: waarmee zal ik de Heere tegenkomen en mij bukken voor de hoge God? Wat vraagt de Heere nou van mij? Waar heeft de Heere nou behagen in? Wat verwacht de Heere van mij, arme zondaar? Welke weg moet ik nou gaan om van mijn zonde af te komen? Waarmee zal ik de Heere tegenkomen en mij bukken voor de hoge God? Zal ik hem tegenkomen met brandoffers? Met eenjarige kalveren? Zou de Heere een welgevallen hebben aan duizenden van rammen? Zit het in de hoeveelheid? Als ik er maar genoeg breng, offers, aan tienduizenden van oliebeken, moet ik nog verder gaan? Moet ik nog meer geven? Niet alleen van mijn veestapel en van mijn bezittingen, maar van dingen die nog veel dichter bij me zijn, van mijn eigen vlees en bloed, zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? En de vrucht van mijn buik voor de zonde van mijn ziel? Vraagt God dat? Zulke ingrijpende offers? Er is geen offer dat ooit toereikend is. En er is geen schepsel dat ooit in mijn plaats kan komen. Al is het dier nog zo rein en al beantwoordt het nog zozeer aan de normen van Gods wet. Dan nog. En al zouden het tienduizenden zijn. En dan zou ik zelfs mijn eigen kind offeren. Dus die deur gaat ook niet open. Ik moet betalen of door mijzelf. Dat ging niet. Of door een ander. Ik heb al 2 van de 3 mogelijkheden onderzocht en weer blijft de deur dicht. Al zou ik het smekend aan een engel vragen en hij wijst mij af. En God wijst mij af. Als ik hem zou vragen, mag het een engel zijn. En God wijst me weer af, al zou ik zelfs vragen: Heer, is het dan goed als ik duizenden rammen breng? Nee, zegt God. Heer, is het dan goed als ik mijn eerstgeborene geef? Nee, zegt God. Nog 1 deur. Nog 1 mogelijkheid. Ik zei al, het kort begrip wijst daar met name op: de heiligen. De heiligen. Een medemens dus, maar dan een echt vroom medemens. Zo een als Job bijvoorbeeld. Of zo een als Mozes. Een man die zelf de Heere vreest. Die dat in oprechtheid en in waarheid doet. Een man die met de Heere omgaat en tot wie de Heere spreekt, zoals van Mozes geschreven staat. Als een man spreekt met zijn vriend. Een mens die weet wat het is om de omgang met de Heere te kennen. Een man, een mens die het weet wat het is om verzoend met God te zijn en vernieuwd te worden door het werk van de Heilige Geest, zodat hij een heilige wordt. Een heilige die in de weg van de waarheid wandelt, oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Kijk, het eerste punt van antwoord 14, dat hoeft dan niet in rekening gebracht te worden. Want daar ging het over andersoortige schepselen, maar als het over een heilige gaat, gaat het over een mens. Dus dat bezwaar wat tegen dieren en engelen ingebracht kan worden, dat wordt hier dan niet meer ingebracht. Want het zou dus wat dat betreft wel kunnen. De schuld die de mensen gemaakt heeft aan een ander mens toerekenen en door een ander mens laten dragen, dat kan. Maar is er nou zo'n schepsel, is er nou zo'n heilige, is er nou zo'n begenadigd mensenkind ergens in de wereld te vinden die aan die tweede voorwaarde kan voldoen. Namelijk de last van de eeuwige toorn dragen en wegdragen en een ander ervan verlossen. U begrijpt waarom ik zojuist Mozes noemde. We lazen dat Mozes heeft het een keer geprobeerd. Een hoogtepunt in zijn leven. En een dieptepunt in de geschiedenis van Israël. Nog maar zo kort uit Egypte bevrijd. Nog maar zo kort bij de Sinaï. Ja, ze waren er zelfs nog bij de Sinaï. Ze hadden nog maar zo kort geleden de heilige wet van de Heere gehoord. En ze hadden nog maar zo kort geleden diep onder de indruk van die stem die van de berg afklonk. Tot de Heere via Mozes gezegd. Al wat de Heere gezegd heeft, zullen we doen. En toen bleef Mozes naar hun inzichten een beetje te lang op de berg. En ze begonnen zich, zo zeggen ze tegen Aaron, toch wel wat ongerust te maken. Want wat er met die man Mozes gebeurd is, dat weten we ook niet. En straks dan komt hij helemaal niet meer terug. En dan kan hij onze middelaar niet meer wezen. En we hebben God nog nooit gezien. We moeten toch eigenlijk een God hebben die we zien kunnen. En Aaron bewilligt in het verzoek van dat volk. En er komt een kalf, een gouden kalf. En ze dansen om dat kalf. En nou kunnen ze de God die ze dienen zien. Voor beeldendienst zult gij u wachten. En ze hadden gezegd, ja heren, dat zullen we doen. En toch doen ze het. Beelden dienen. En zeggen, dit zijn uw goden Israël die u uit Egypte hebben opgevoerd. Eigenwillige godsdienst. Tegen de wil van de Heere ingaan. En ze hebben zich zo schuldig gesteld dat God tegen Mozes zegt, ik ga ze uitroeien. Ik ga ze verdelgen. En Mozes treedt op als middelaar, als borg, als pleitbezorger. En hij zegt, Heere, en dan, als u ze uitgeroeid hebt, wat zullen de Egyptenaars dan zeggen? Hoe zullen zij dan uw naam lasteren, o God? Dan zullen zij zeggen, God kon hen in het land van Kanaan niet brengen en daarom heeft hij ze verdelgd in de woestijn. Heren, zult gij dat uw naam laten aandoen? En Mozes wint het van de Heren. Als hij in de bres staat, laat de Heren zich verbidden. Dat wel, hij spaart het volk. Maar dat is niet alles, want nou is het volk gespaard. Maar de schuld ligt er nog. Er moeten meer maatregelen genomen worden. Het kalf moet verbrand worden, dat gebeurt. Ze moeten maar voor straf de asresten van dat kalf met hun drinkwater mee naar binnen slikken. En er moet ook gericht geoefend worden. Mozes staat in de poort van het leger en hij roept, wie de Heere toe behoort, komen tot mij. En daar komen ze, de getrouw gebleven levieten. En Mozes zegt, God je zwaard aan je heup. En ga door het leger en kijk niet naar de persoon. Wie het ook is. Schuldigen moeten sterven. En er sterven er 3000. Is het dan goed? Nee, nog niet. Dan zijn ze gestraft. Maar is de zonde nou vergeven? En Mozes voelt dat het recht van God nog geen genoegdoening gekregen heeft. En Mozes zegt tot het volk. De volgende dag. U hebt een grote zonde gezondigd. En nou zal ik opklimmen tot de Heer. In de hoop dat ik verzoening kan doen. En hij zegt tegen de Heere, Heere, doe verzoening over de zonde. En Mozes voelt het wel aan. God kan zo geen verzoening doen. Er moet een offer zijn. Er moet een plaatsvervanger zijn, op zijn minst, zal het volk van de schuld en van de straf ontheven zijn. Dan moet er één zijn die die straf in de plaats van het volk draagt. Wie? Heere, zegt Mozes, als het niet anders kan. En dat is het hoogtepunt. Als het niet anders kan. Tilg mij dan maar uit uw boek. Streep mijn naam dan maar uit. Laat mij dan maar verloren gaan. En God zegt, nee, Mozes. En waarom niet? Die zou ik aan mijn boek delgen, die aan mij zondigt. En Mozes kan het niet goed maken, want Mozes moet zelf ook van genade leven. Mozes kon zijn eigen zonde niet eens goed maken. Mozes kon wat hij zelf misdaan had niet bij God herstellen. Laat staan dat hij in staat is om ooit iets goed te maken wat een ander bij God verdorven heeft. God wijst ook Mozes af. Zelfs deze heilige, zelfs deze die zozeer dat volk bemint en die tegelijkertijd zozeer het recht van God bemint, dat hij het er zich voor over heeft om zelf aan dat recht van God geofferd te worden. Mozes kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd of eeuwigheid, ook niet voldoen. Mozes is niet in staat om de eeuwige toorn Gods tegen de zonde te dragen en andere schepselen daarvan te verlossen. En dus gaat die deur ook dicht, gemeente. En die blijft ook dicht. Geen engel, geen dier, geen heilige. Job niet, Mozes niet, je bekeerde vader niet, je Godvrezende grootmoeder niet. Hoeveel gebeden ze ook voor je gebeden hebben en hoe ze ook voor je geworsteld hebben. Zij kunnen die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Alles wordt dus afgesneden, gemeente. Alle deuren blijven dicht. En wat wij ook bedenken en wat wij hoopvol ook aandragen en waar we ook kloppen en waar we ook zoeken. De Heere haalt overal een streep door. En je kunt als het om je zaligheid gaat bij geen mens terecht. En er is niemand die het eigenlijke, het wezenlijke, het noodzakelijke voor je doen kan. En wat moet ons dat nou leren? Dit, dat het nooit kan. Zalig worden, het is onmogelijk. Echt onmogelijk. Maar wat bij de mensen, en dat was het dus, wat bij de mensen onmogelijk is, dat is nou mogelijk bij God. En in die hopeloze situatie, in die uitzichtloze toestand, dat we hier en daar en overal een weg gezocht hebben en nergens een weg hebben kunnen vinden. In die uitzichtloze ellende heeft God een weg gegeven. Ik zeg niet uitvoerig welke weg die is, maar u weet het wel. Vanmorgen ging het trouwens over die weg. Vanmorgen toen het ging over die borg die zijn leven gaf. En die zich stelde voor de zijnen. En die zei, laat deze heen gaan. Maar het kan nooit van ons uit. Je kunt echt bij niemand terecht. En zal het ooit goed komen met een verloren zondaar. Met u, met mij. Met Adams kinderen. Zal het ooit goed komen? Dan moet het van boven komen. Wat geen oog heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord. Wat in geen mensenhart is opgekomen. Dat heeft God bereid. Maar dan moeten we het wel inleven, gemeente, dat alle deuren dicht zitten. En dan moeten we het wel inleven. Ik denk weer aan die regels uit dat bekende vers. Dat ook al onze deugd. En al onze ijver en al onze vroomheid en alles wat wij dachten te hebben, een wegwerpelijk leed is. Het ging toch om die ontzaglijke straf, nietwaar? Waar antwoord 14 nog eens even op terugkomt. Uit vorige zondag wordt het nog eens een keer ter sprake gebracht. De eeuwige toorn van God. Daar kom je toch nooit mee klaar. Schepsel. Laat die nood die uiterste nood ons dan uitdrijven naar die ene deur die verderop staat. Waarboven geschreven staat, door God gegeven middelaar. Dan moet je dan komen en dan moet je het ondervinden dat hier en daar en daar en daar al ons zoeken te vergeefs is. Om dan te vallen in de armen van Jezus. Amen. Psalm 39, het vijfde vers. Samen danken. Heere, wilt gij het woord dat we vandaag gehoord hebben nu ook door uw Heilige Geest toepassen aan ons aller hart. We hebben het gehoord, Heere, het is aangehoord, het is beluisterd, het is verkondigd en u wacht het alles op uw zegen. Mogen we het aan u aanbevelen, Heere, mogen we aan u, de God die de wasdom geeft, vragen of gij het zaad in de eerste plaats wilt doen vallen in een toebereide aarde. En wilt ge daar dan ook voor zorgen dat het daar wortels schiet en vruchten voortbrengt. Heere, wij vragen u, gedenk ons. Als we deze zondag straks weer hebben gehad. En als het werk in de dagen van de week weer komt. En als allerlei andere zaken onze aandacht weer vragen. Heere, laat het woord van vandaag niet verdringen. Maar geef dat het ons werkzaam mag houden, werkzaam mag doen zijn aan uw genadetroon. En dat wij niet rusten voordat we het weten mogen. Dat gij, Heer, in gunst op ons neerziet en dat gij ons een zaligmaker geeft. En dat wij door hem de weg terug kunnen gaan tot God. Heere, wij bidden van u, wees met een ieder van ons. Ook als onze omstandigheden moeilijk zijn en als er zorgen zijn. En als wij niet weten hoe we verder moeten wellicht, Heere, wilt gij licht geven en wilt gij uw genade openbaren. En wilt u zijn met alle die een kruis in hun leven dragen. Het zij een verborgen kruis, het zij een kruis waar anderen ook van weten. Laat ook dat kruis niet alles overheersen. Want Heere, we kunnen met ons kruis zo bezig zijn en met onze moeite zo bezet zijn dat we toch aan het eigenlijke en aan het allerbelangrijkste net weer niet toekomen. Laat het ons uitdrijven tot u en laat het ons bij u doen zoeken wat we voor lichaam en ziel nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. Heren, gedenk ons, ook als we volgende week niet in de gemeente hopen voor te gaan, maar elders het woord hopen te bedienen. Denk ook aan degenen die dan voor zullen gaan, Heren. En wilt gij ook licht geven en de weg wijzen ten aanzien van de beslissing die genomen moet worden met het oog op het beroep van Elburg. Heren, u weet de weg. En wij moeten die weg gewezen krijgen. We moeten zien, Heere, wat is uw wil, blijven of gaan. Heere, we vragen van u dat dat hier in de gemeente, zoals we gelukkig ook mogen constateren, toch bij meerdere een zaak van gebed mag wezen. Laat het inderdaad ons erom te doen mogen zijn om het bij u vandaan te weten. Geef dat ook aan uw dienstknecht en geef dat ook in de gemeente Elburg. Heere, laat zo uw weg duidelijk worden en wilt u genade aan ons betonen. In de vergeving van onze zonden bidden wij het om Jezus wil. Amen. Psalm 130, vers 4. Hoopt op de Heere, gij vromen. Laat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.